Welkom en fijn dat je er bent voor deze nieuwe aflevering over burn-out. In de vorige aflevering hebben we gesproken over de oorzaken van een burn-out, van jouw burn-out misschien. En het ging over de vraag eigenlijk hoe we zo ver zijn gekomen. Met name, wat waren de overtuigingen, maar ook de handelingen die ons heel ver over onze grenzen hebben gebracht. En zoals toen gezegd, ging het voornamelijk over te veel. Te veel van het goede. Of te veel zonder mate. Bijvoorbeeld, te perfectionist zijn, dus te hard werken. Te veel willen pleasen, dus te weinig luisteren naar je eigen behoeftes. Te onzeker, dus compenseren met altijd ja zeggen. Enzovoort, met de consequenties van de burn-out. Wanneer we over de oorsprong van de burn-out praten, gaat het niet zozeer over wat we denken en wat we doen, maar meer over de bron van onze overtuiging en karaktereigenschappen. En dit is misschien wel de favoriet onderwerp van psychoanalisten, die onder andere onze jeugd onder de loep gaat nemen. Terwijl alle meer praktische therapievormen, zoals cognitieve therapie of gedragstherapie, zijn juist meer gericht op het veranderen van je denkpatroon en je gedrag. En ik kan je vertellen dat praten over mijn jeugd, om een uitleg te ontdekken voor wie ik ben, was, heeft heel veel weerstand gecreëerd bij mij. Ik dacht toen, gaan we weer met die vare therapie, waar ik alles op tafel moet leren en ze gaan de schuld geven aan mijn vader en mijn moeder, zoals het altijd zo is. Dus daar had ik niet zoveel zin in. En bovendien wilde ik me meer concentreren over het oplossen van het probleem, in plaats van naar het verleden te kijken. En toch zie ik achteraf dat de oorsprong van mijn burn-out een plek zeker verdient ook in mijn genezingsproces. En om het praktisch te maken en een voorbeeld te geven, zal ik eerst gaan leren op de couch van de therapeut. Met mijn billen bloot, heel comfortabel. Maar dat is belangrijk om te laten zien wat ik bedoel met de oorsprong van de burn-out. Als we beginnen over mijn karaktereigenschappen zelf, en sommige zijn gelukkig een tikje veranderd inmiddels. Nou, ik ben altijd een hardwerker geweest. Hardwerker gewoon was de norm voor mij. Niet 100%, maar meer 200% of 300%. Loyaal tot het bittere eind. Heel empathisch. Ik ben ook extreem gevoelig voor de mensen en de wereld om me heen. Uiteraard perfectionist. Ik ben ook kritisch naar mezelf en naar anderen. Ik denk dat ik, ik weet dat ik creatief ben. Lief en aardig hoop ik. Maar wat belangrijk is, is dat mijn drijfveer, mijn motivatie, is dus zolang als ik me kan herinneren om te presteren. Om mezelf te bewijzen aan anderen. En laten zien op een vaak geforceerde manier dat ik waardevol ben en dat ik het toe doe. Dat is even om de context van mijn verhaal even te geven. En ik weet 100% dat jullie heel veel dingen herkennen bij jullie zelf. Ik heb namelijk, zoals eerder gezegd, ik heb heel veel mensen, en ik zeg heel veel, we praten over 40, 50 mensen gesproken die een burn-out hebben meegemaakt. En wat ik vertel nu over mezelf, heb ik heel vaak teruggehoord van die mensen. Dus de kans is heel groot dat jij ook dit herkent. En dat is goed ook, want dat is dus precies wat ik je wil geven, de herkenning. Maar nu terug over mij en terug over mijn jeugd, want we praten dus nu over de oorsprong. Hè. En op het eerste gezicht was mijn jeugd prima. Ik heb geen drama meegemaakt, geen trauma. Er was liefde en ook veiligheid voor zover ik het kon zien in mijn familie. Ik heb een oude broer en een jongere zus. En ja, het ging eigenlijk oké. Het ging wel prima. Maar als we gaan inzoomen over ja, de familieomstandigheden, zou ik kunnen zeggen, dan beginnen de eerste zwakheden van mijn eigen fundering duidelijk te worden. Mijn vader, om te beginnen, was een narcistische man, heel erg. En in andere woorden ging het altijd over hem. Hij was altijd in de slachtofferrol en er ging eigenlijk nooit kritisch kijken naar zichzelf. En de enige manier, je hoort me surten nu, want dit is wel nog steeds een pijnlijke iets voor mij, merk ik. Maar de enige manier om erkenning te krijgen van hem was om hem te prijzen of ophemelen. Gezien worden simpel voor wie ik was, zonder dat het voor hem iets ging opleveren, gebeurde simpel nooit. Bijvoorbeeld, als ik goed in sport zou zijn, dat was puur een trots voor hemzelf, als vader, maar niet zozeer dat hij blij met mij was. Ja, ik weet niet of het heel duidelijk is wat ik nu vertel, maar het ging dus altijd over hem. En toen was ik niet van bewust, ik wist het niet, maar ik begon steeds harder te werken om simpel een hele klein blik van erkenning te krijgen van mijn vader. Ik was maar een kind die gewoon gezien wilde worden. Mijn moeder, integendeel, nam haar verantwoordelijkheden ten opzichte van haar kinderen heel serieus. Ze zorgde voor ons. Maar het was heel duidelijk dat ze die verantwoordelijkheid droeg. Het ging niet vanzelf en dat maakten we mee als kinderen, waarschijnlijk op onbewuste niveau nog. Maar het werd heel snel duidelijk, in ieder geval voor mij, dat zij ook maar een slachtoffer was van een heel egocentrische man. En ik weet dat daar het moment voor mij was waar het misging. Het moment dat ik rond een jaar of 10, waar het duidelijk werd dat ik niet op mijn vader kon rekenen en dat mijn moeder hulp nodig had. En toen besloot ik, denk ik onbewust, dat ik gewoon sterk moest zijn en mijn verantwoordelijkheid moest nemen in deze eigenlijk ongezond thuissituatie. Dit was eigenlijk de bye-bye moment naar de kind in mij. En ik klaag nu, maar dat is eigenlijk best verdrietig. En ik schets mijn achtergrond en mijn verleden niet, zeker niet om zielig gevonden te worden, maar alleen om te laten zien hoe je verleden dus van invloed kan zijn in je leven. En specifiek wat de rol van het verleden kan spelen ten opzichte van je burn-out. En het is natuurlijk heel kort door de bocht om te zeggen dat alle mensen met een burn-out een gemis aan erkenning hebben gehad toen ze jong waren. Want uiteraard speelt naast aangeleerd, oftewel nurture, de rol van nature of de stuk erfelijkheid ook een rol. Maar ik kan je wel vertellen dat van alle gesprekken die ik heb gehad, ik kon bij misschien 95% een trend herkennen in de jeugd, wat een invloed heeft gehad op de mensen en zeker een bijdrage heeft geleverd indirect op de burn-out die ze hebben meegemaakt. Rusje vertelde me bijvoorbeeld dat haar ouders gingen scheiden rond, volgens mij, toen ze een jaar of 12 was. En toen, toen ging haar moeder zich tot het hindoeïsme bekeren. En in principe niks mis mee. Alleen ze kreeg vanaf dat moment veel minder aandacht. En ze moest zelf ook voor haar broer zorgen. Voor haar, volgens mij, jongere broer was het, ja. Zorgen. Een ander voorbeeld was Ron, die vertelde dat hij uit een familie van 12 kinderen kwam. En hij moest ook heel snel leren om zelfstandig te zijn en voor zichzelf te zorgen. Juliette kwam uit Singapore, daar was ze geboren, uit Chinese ouders. En haar familiecultuur liet, zoals zij omschreef, weinig ruimte voor communicatie. De cultuur was eigenlijk doorgaan, hard werken en zonder te praten dus over je emoties en over je twijfels, over je wensen of levensambities. Dus daar ook voor haar was het, doe normaal en ga door. En ook wellicht gemist erkenning. Een ander voorbeeld was Christel. De ouders van Christel hadden een boerderij. En hard werken van vroeg tot laat was gewoon de norm voor iedereen daar. Alleen de toegevoegde waarde van meisjes op het platteland was veel minder vanzelfsprekend. Want de meeste erkenning ging vooral naar de jongens, die uiteindelijk de boerderij later zouden kunnen overnemen. Voor haar is ook duidelijk geweest dat ze keihard moest werken om ook gezien te worden. Dus ook een stuk erkenning zoeken. En alle voorbeelden die ik noem, misschien net zoals ik, zijn geen drama geweest. Er is geen geweld geweest. Maar toch heeft het blijkbaar een soort trauma geleverd, ergens. En het raakvlak van kinderen met narcistische ouders, strenge ouders, verslaafde ouders, zieke ouders, enzovoort, of heel hardwerkende ouders, in andere woorden afwezige ouders, dat kan dus het gebrek aan aandacht en erkenning zijn, die we later in het leven ook nog steeds meedragen. Want wanneer je dit meemaakt, wanneer je zelf als kind nog niet helemaal af bent, dat kan je beschadigen. En dat kan juist voor later onjuist of irreële overtuiging creëren bij jezelf. Die later zorgen dat je een bepaalde handeling gaat doen die wel tot de burn-out leiden. En nogmaals, het is kort door de bocht, maar dit is wel iets om, dat is heel interessant om voor jezelf daarbij stil te staan. Want te weinig aandacht krijgen tijdens je jeugd kan zeker je zelfvertrouwen aantasten, met als consequentie dat je gedurende je leven alles gaat doen om te presteren en gezien te worden. Tot dan op een ziekelijke manier. Maar nogmaals, ik blijf heel voorzichtig met conclusie te trekken over een mogelijk verband tussen opvoeding en burn-out, want dit is tenslotte een ingewikkelde materie. Alleen, ik vind zelf geen toeval dat zoveel mensen met een burn-out een duidelijk gebrek aan erkenning hebben gekregen tijdens hun jeugd. En daarom nodig ik je ook uit om met compassie naar je eigen achtergrond en verleden te kijken. En daarvoor heb je zeker niet een onbeperkt aantal therapiesessies nodig. Maar gewoon even stil bijstaan. En ongetwijfeld kan je dingen vinden die maken dat je vandaag bent zoals je bent. Want één ding is zeker. Als je burn-out vooral door herhaalde, ongezonde patronen, gedachten of acties veroorzaakt wordt, ligt de oorsprong van je handelswijze dieper geankerd. En het is zeker de moeite waard om dat voor jezelf uit te zoeken. En wanneer je die antwoord op de vraag gaat krijgen, waarom ben ik eigenlijk zo? Het lost nog niet het probleem op van je huidige situatie. Maar hopelijk kan het je helpen om, zoals bij mij in ieder geval, het kan je helpen om met meer zachtheid liefde en begrip vooral naar jezelf te kijken. En het loskomen van die verkeerde en ongezonde overtuiging, die misschien uit je jeugd komen, is de volgende stap. En dat is wat we zullen bespreken in volgende afleveringen. Maar voor nu wil ik je bedanken dat je hier was. En voor nu wens ik je een hele fijne week. En tot snel.